Goedemorgen. Doet hij het goed? Ja, we worden nogal eens geplaagd door Schiphol. Dat zie ik en bemerk ik bij de bidstond. Nou, zegt iemand, dat geeft niet, de Heer verstaat wel. Ja, ik zeg, maar ik niet. En nu vlogen de vliegtuigen ook weer de lucht in met het bijbehorende lawaai. Maar goed, ik hoop dat u me kunt verstaan. En ik wil graag met u een overdenking hebben over een artikel wat in een blaadje stond over dat alles wat in China in de afgelopen, laten we zeggen, 60, 70 jaar is gebeurd. In de afgelopen jaren 50 en daarna een kleine periode van een stukje rust en weer mogelijkheden om het evangelie uit te dragen. En daarna weer een neerbuigend gegeven waarin je ontdekt dat er zoveel dingen gebeuren dat men zich ook daar heeft afgevraagd hoe moet de kerk zich aanpassen aan dat nieuwe tijdperk waarin ze leven. En dat artikel was voor mij eigenlijk ook dat je gaat nadenken en dat er bepaalde elementen naar voren komen dat het stilstaat en zegt, hé, wij in Nederland hebben het zo goed dat we met de realiteit, dat we dankbaar en blij mogen zijn, dat we eigenlijk de vreugde aan het verliezen zijn. En dat we het als normaal gaan beschouwen. En dat was een van de elementen die zo sterk in het land China aanwezig waren toen daar Mao op een verschrikkelijke manier alle buitenlanders, alle zendelingen in het land uitgooide. En dat ze er alleen voor stonden. En dat God hen geleerd had om hun vertrouwen in hem te stellen. Een persoonlijke relatie die ongelooflijk belangrijk was voor hun geestelijk leven. De kerk moest ondergronds gaan. De kerk kon niet meer in openlijke functie bij elkaar komen. Ja, dat kon wel, maar dan moest je je onderwerpen en dan moest de prediking aangepast worden aan de leer. Zoals we nu bezig zijn in China om een nieuwe Bijbel uit te geven die aangepast is aan de leer van de communistische partij. Nou, die Bijbel hoef ik niet te hebben. Maar het geeft iets aan waar ze mee bezig zijn. Christus uitroeien in de mensen. En men zegt gewoon, de partij heeft meer gebracht dan Jezus Christus. En voor sommige christenen in China moest het portret van Xi Jinping over het kruis gehangen worden. Zo niet, dan moesten ze maar naar het politiebureau komen. U ziet dus hoe onderga ik straks als er dingen steeds meer en meer worden afgenomen om je geloof te belijden, in afhankelijkheid van de Heer te leven, wat is dan ook een heel belangrijk kenmerk? En ik wil u graag een aantal dingen lezen vanuit Schrift. Het is eigenlijk ook een oorzaak geworden die mij heeft doen nadenken. Een boek wat ik al 4 keer gelezen heb. En dat is Vreugde vermengd met pijn. Hij gaat uit dat wij christenen moeten leren allereerst uit vreugde te leven, maar dat er ook vervolging zal komen. En dat we vervolging niet alleen maar moeten zien als een lichamelijke aanwezigheid, maar ook iets wat innerlijk gebeurt. Pijn lijden, verdriet lijden, om het leed wat je berokkend wordt door negativiteit, door hardheid. En hoe ga ik daar nou mee om? En onze broeder is leider van Youth for Christ in Sri Lanka en heeft al vele prachtige boeken geschreven. Maar ik heb, toen ik het gelezen had in het eerste begin, heb ik gezegd, een fantastisch boek. De schrijver heeft een boodschap, maar is de boodschap ook zelf. En ik kan u echt aanbevelen, hij is heel lang geleden uitgegeven, maar Vreugde vermengd met pijn. Lees het maar eens, als u het te pakken kunt krijgen, van warm aanbevolen. Nog meer warm aanbevolen is deze, de Bijbel. En onze broeder Huisman heeft Handelingen 1 vers 8 gelezen. En ik draai het meestal om. Ik ga nu met u lezen Handelingen 8 vers 1. Waarom? Omdat ik denk dat deze bij elkaar horen. Handelingen 8, vers 1. En daarnaast een tekst uit Nehemia. Nehemia hoofdstuk 8, wanneer het woord geopend wordt. En dat gehele Israël daar staande naar de boodschap luistert. Dat de boodschap speciaal voor de kinderen wordt uitgelegd. Een prachtig hoofdstuk om te ontdekken dat iedereen, in ieder geval de boodschap die verkondigd werd, begreep nadat hij begrijpen kon. En wetenswaardig om dit hoofdstuk te lezen, maar dan staat er in het verdere verloop van Nehemia hoofdstuk 8 vers 11 het volgende. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken, behalve als je suiker 2 hebt moet je dat niet doen, en deelt uit. Aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere, wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, die is je kracht. Heeft u wel eens ervaren dat wanneer ik zo chagrijnig ben, dat mijn dag helemaal verknald wordt door mijn eigen chagrijn? Kent u dat? Moet u dit vers eens lezen. De vreugde des Heeren is mijn kracht. Ja, maar ik ga toch niet zo, hallo, wat leuk dat je er bent, fijn. Dat is gemaakt. Nee, de vreugde van de, ja. De blijdschap is in de Heer. Verblijd u in de Heer. Als je die blijdschap gaat leren kennen in de moeilijkheden en in de vervolgingen, gaat u beter begrijpen wat Handelingen 8 het volgende zegt. U weet hè, dat Handelingen 1 vers 8, wat heel concreet gelezen is en met Pinksteren veel gebruikt wordt, is het volgende, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat is geestelijk leven. De kracht van Gods Geest in uw leven, die u bemoedigt, die u vertroost, die u kracht geeft, die u liefde geeft, die u vreugde geeft, die sterkt in ons leven en moet de belangrijkste plaatsen in ons leven nemen, want het is die geest die het woord van God in ons hart toepast. En dan staat er niets voor niets, u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. En weet u, ze hadden het zo gezellig in Jeruzalem met elkaar. De gemeente groeide en het was zo leuk samen. En dan plotseling, wat gebeurt er? Nou, dan moet je Handelingen 1 vers 8 omdraaien, krijg je Handelingen 8. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond, en die dood van Stefanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Want de Heer had in 1 vers 8 gezegd, je moet uitgaan naar Jeruzalem, Judea, Galilea, Samaria. Nee, lekker bij elkaar. En plotseling gebeurt er iets. En dan staat er een grote vervolging tegen de gemeente. En die was in Jeruzalem. Ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. En de Heer zegt eigenlijk, als jullie zelf niet luisteren, dan gaat er iets gebeuren waardoor je gedreven wordt, weggedreven wordt. En dat je misschien zult zeggen, waarom moet mij dat nou overkomen? Waarom moet dit ons allen, juist de gemeente, overkomen? En dan zien we het volgende. Omdat ze zich verspreiden en dan, behalve de apostelen en de godsvrezende mannen, droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hen. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte de mannen en de vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken door het land heen en verkondigden het woord. Ziet u? Het had een gevolg. Ze gingen door het land heen en ze verkondigden het woord. Dat is het bijzondere. Dat u daardoor ook beter kunt begrijpen, vreugde vermengd met pijn. En Paulus zegt later, die tot geloof gekomen is, Saulus is een Paulus geworden. Saulus, de grote, werd een Paulus, de kleine. En dat deze man gebruikt wordt. En dat hij dan zegt, ik leid voor de gemeente. En langzamerhand ga ik begrijpen, zegt Paulus. Maar ik hoop ook wij, dat we steeds meer en meer gaan begrijpen wat dat leven in Christus met zich meebrengt. Ik ga nu naar 1 Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwerkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, verblijdt u. De liederen gingen ook over verblijden. Verblijdt u in Jezus uw Heer. Oprecht van hart. Doe dat maar eens. Besef eens en denk eens na gewoon. Ben ik wel blij? Ben ik wel dankbaar? Is er veel vreugde in mijn leven? Of veel chagrijn? Of dat ik laat bemerken, ik ben niet dankbaar. Weet u, soms gebeuren er dingen in je leven en dan loopt het tegen. En hier staat ook iets. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur bedroefd mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En dan onderwijst Petrus verder en dan zegt hij, omgord u daarom, vers 13, de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in het openbaren van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in die tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Tot zover ook dit schriftgedeelte. Ik heb ze bewust gelezen, omdat er een toenemende druk kwam bij onze broeders en zusters in landen waar vervolging is. Hoe lang, was de vraag, kan de kerk, waar die vervolging ook mag zijn, nog functioneren? En die kerk daar functioneert. Dat is ongelooflijk. Als je nu al het verbod krijgt, geen zondagsschool meer. Dat Ed verboden wordt met zijn vrouw om te gaan verkondigen aan de kinderen in de Bijlmer. Dat de Heer Jezus Christus voor hun zonde gestorven is. Je moet wachten tot ze 18 worden. Ook dat wordt openlijk verboden. Het opvang van kinderen wordt met iemand met een partijfunctionaris wordt gewoon bekeken wat je aan die kinderen vertelt. Wat je zegt, hoe je ze begeleidt. Ze willen absoluut niet dat je geïnfecteerd wordt met het levende woord van God. Dat betekent, de aanval is geopend. Hoe functioneer je als die aanval geopend wordt? En dan zijn daar een aantal kenmerken die zo bijzonder zijn, vind ik. Er worden er in dit artikel 10 genoemd, waarvan ik er 10 even concreet wel wil aangeven, maar het is wel de bedoeling om daar dieper ook in de komende periode op in te gaan. Allereerst is daar het geloof door genade. De Chinese kerk is groot geworden door het feit dat je er niet voor kunt verdienen, dat je er niks voor hoeft te doen, maar dat het genade is. Een van de boeken die een ongelofelijke run hebben gemaakt in de ondergrondse kerk was het boek van Watchman Nee, Zitten, Wandelen, Standhouden, Efezebrief. Het begint met zitten. Het is gedaan, het is volbracht. Hoofdstuk 1 tot en met 3 van de Efezebrief. Dan zegt hij, wandel dan waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. Ga je tekeer tegen vervolgers of ga je voor ze bidden? Zitten, wandelen. En waaruit bestaat dan die roeping? Wandelt waardiglijk de roeping, begint hij in Efeze 4 vers 1. In ootmoedigheid, in langmoedigheid, in verdraagzaamheid. Niet ertegen ingaan, maar ondergaan in de kracht van hem. De vreugde des Heren zal je sterkte zijn. En dan moet je stand houden. En ze kunnen heel ver gaan. En dat komt bij ons natuurlijk ook voor. Hoe gaan wij om met tegenstand? Wij gaan op de barricade misschien. Wij gaan staken. We gaan met vlaggen zwaaien. We nemen het niet. Ik pik het niet. Mijn neiging, ik zeg het, dat is vlees, is de neiging om dat te doen. Altijd er tegenin gaan. Maar dat is niet de wijze waarop God zijn kinderen wil onderwijzen. Dus een van de belangrijke dingen is, geloof dat je door genade alleen, met het woord, gedreven door dat woord, mag leven. Dat was het eerste wat de christenen in de tijd van Mao hebben geleerd. Heel veel zendelingen, ik weet niet of u de boeken wel eens kent van de OZG van vroeger jaren, dan kan ik u rustig zeggen, dan werden die boeken verslonden in de arena, bijvoorbeeld. En 1 mijl, meerdere mijlen gaan. Nou, allemaal dingen die heel concreet waren. Hoe werd de kerk opgebouwd? Het regent in de bergen. Voorzien, de mensen voorzien van het woord en het gedrag bijbrengen. Wandelt waardiglijk je roeping. Want aan je roeping kunnen ze heel wat zien. En dat vind ik altijd wel weer bijzonder als ik dan zo'n stukje weer lees. Er komt altijd wel geschiedenis in te pas. En een van de grootste opwekkingen die er ook in Wales onder andere zijn geweest, kwam door Billy Bray. Die leefde in 1794 tot 1868. Hij dronk goed en hij leefde, behoorlijk werelds. Hij komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En voor Billy Bray, zegt hij dan in zijn boek, was vreugde voor hem onmiskenbaar. Een basiskenmerk voor zijn christen zijn. Blijdschap. De blijdschap des Heren zal intens voor jou zijn. En dat deed hij. En de mensen zagen zijn verandering. Hij was mijnwerker. En toen zei hij het volgende. Hij vertelde zijn collega mijnwerkers dat ze moesten bidden alvorens naar beneden te gaan. Zij vroegen hem of hij wilde bidden en dat deed hij als volgt. Heer, als vandaag iemand van ons om het leven moet komen, laat mij er dan zijn. Laat niet een van deze mannen sterven, want zij zijn niet gelukkig, maar ik wel. En als ik het leven laat, dan ga ik naar de hemel. En Bray vertelde, toen ik overeind kwam uit mijn geknielde houding, zag ik de tranen over hun gezichten lopen. En niet lang daarna werden enkele van deze collega's, eveneens hij, mannen van gebed. Je hoeft het niet anders te doen dan jezelf te zijn. En dat was hij. En hij sprak uit. Heer, laat ik dan eerder gaan, want ik ga naar u toe. En zij blijven dan achter. Om nog gelegenheid te krijgen om na te denken. De bewustwording met het gedragen worden. Zich gedragen weten. Zich bewust te worden dat de almachtige God in je leven is, is zo bijzonder groot. Nou, ik toch aan het lezen ben. Er is een man, ik heb het geloof ik opgeschreven. Dan moet ik natuurlijk altijd weer kijken waar. Ja, wat zit er 53 in het boekje? Gewoon om even iets te illustreren hoe iets zit. Bernard Gilpin, die leefde nog iets eerder, 1517, 1583, was een prediker in de tijd dat Queen Mary de protestantse mensen vervolgde. En hij werd gevangen gehouden en hij werd getransporteerd, gevangen genomen, hij werd vertransporteerd naar Londen om daar onthoofd te worden. En hij zei elke keer, alles werkt mede ten goede. Die mensen die lachten. die hem naar Londen brachten. Alles brengt mede, alles werkt mede ten goede. En hij pakte dat consequent. De vreugde des Heren zal mijn deel zijn. Alles werkt mede ten goede. Die mensen die werden net zat, die hem daarvoor. Ha, nou, je ziet wafel. Nee, zegt hij. Alles werkt mede. En op een gegeven moment begon zijn paard te steigeren en viel hij van het paard af. En ja, hij had vreespijn. Hij kon niet op dat paard vervoerd worden. Lopen kon hij ook niet, dus ze moesten rust nemen. Afijn, hij zei, en wat zeg je nou? Hij zegt, alles werkt mede ten goede. En toen kwamen ze, dagen later kwamen ze aan. En op een gegeven moment, dan zie je dus in dit gedeelte, dat zij luid klokkengeluid en blijdschap aan de ene kant, verdriet aan de andere kant. En de soldaten vroegen, wat er is aan de hand? Ja, zegt die Queen Mary, is overleden. Dus er worden geen christenen meer verbrand. Alles werkt mede ten goede. En dan denk je, ja, daar wel. Ja. Maar hoe ga ik of onderga ik tegenslag? Hij kende de Bijbel en gaf dus voor zijn eigen leven bijzonder aan, alles werkt mede ten goede. God is machtig, God heeft lief en God is wijs om dingen toe te staan in u en mijn leven, omdat hij daarmee een bedoeling heeft. Welke? Dat helaas weet ik niet altijd. Maar het is wel belangrijk om dat uiteindelijk ook eigen te maken. Dus de grote opdracht, gemeentestichting, is omgang met God leren gaan. Omgang ook te leren met anderen en omgaan met zichzelf. Daardoor is de kerk ondergronds zo versterkt geworden in de tijden van vervolging. Leren omgaan met God. Een persoonlijke omgang te hebben met God. Hebben we die, kennen we die. Sommigen zeggen wel eens, een van de moeilijkste dingen is om tijd te nemen voor God. Heeft u wel eens geprobeerd om elke morgen eerst de Bijbel open te doen en 10 minuten te bidden? Ik kan alleen maar mensen, die heb ik tenminste ontmoet, dat het begon met strijd. Volharding. Er staat niet voor niks in de Bijbel in Handelingen 4, dat er staat dat... Of was Handelingen 2? Ja, Handelingen 2. Dat je moet volharden in de leer, lezen van je Bijbeltje. Volharden moet in de gemeenschap. Kost tijd en investering in je relaties die je opbouwt. En daar staat ook, investeer en volhard in de gebeden. En dan zie je dus ook dat bidden strijd is. Waakt in datzelfde met gebed. In algemene zin. Goed, dus lijden komt ook overeen in ons leven, opdat het iets uitwerkt. Als vreugde in dat lijden dus verdwijnt, verdwijnt je kracht. En dat heb ik me nog nooit zo sterk gerealiseerd toen ik de geschiedenis van de kerk weer wederom in vervolging aan het lezen was. De vreugde is je kracht. En als er geen vreugde is, verdwijnt de kracht. Dat vind ik een heel belangrijk kenmerk nu geworden. Ook voor mijn leven. Het is of je ogen ervoor opengaan, terwijl je weet dat het er staat. Geworteld in belangrijke waarheden van God. En als je verzekerd bent dat God in jouw leven aan het werk is, ondanks de tegenslagen die de een meer heeft dan de andere, waardoor word ik dan bemoedigd? Waardoor word ik dan gesterkt? In de wetenschap dat God erin is. Dat God in mij is. Met mij is. En daarom, ik kan er veel over zeggen, maar pak eens een psalm. En die gaan we ook even nu opzoeken, psalm. 86. Vers 11. Wat staat daar? De hele persoon van u en mij zit in dit vers. Als je een Engelse Bijbel hebt, dan moet je even één vers verschillen. Maar er staat, leer mij, Heere, uw weg. Dus mijn geestelijk leven moet ontvankelijk worden voor het woord van God. Leer mij uw weg. Dan moet je dat gehoorzamen en er komt de wil in dit vers. Want wat staat er? Ik zal in uw waarheid wandelen. Dat is het tweede. Dus mijn persoonlijkheid moet ontvankelijk worden voor Gods geest in het lezen van zijn woord. Dan betekent dat dat ik moet gehoorzamen om dat woord ook te vervullen. En dan staat er, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Eigenlijk staat er, maak mijn hart één met uw hart. Een onverdeeld hart. Geen verdeeld hart, een onverdeeld hart. Dat zegt deze psalm. Je gehele persoonlijkheid ligt in dit vers. Wil ik luisteren? Doe ik ook. Luister ik ook. Gehoorzaam ik ook. En dan doe je ook dat je maakt mijn hart één. Dat je een onverdeeld hart hebt. En dat is de kern van het stukje wat er eigenlijk in de vervolgde kerk zo sterk aanwezig is. En die wij langzamerhand aan het verliezen zijn. Ik constateer dat. Heel veel broederzusters constateren dat. En zeggen ook, wij moeten gaan voor jullie gaan bidden. Want wij worden openlijk vervolgd, maar jullie worden verleid. En als je dat niet realiseert, dat je meegezogen wordt door de welvaart, dat je dingen automatisch aanneemt en wordt zoals zij, dan vergeet je wie je bent. Dat is misschien een aanklacht, maar het is wel goed om ons dat te realiseren. En vandaar dat het ook goed is om deze dingen eigen te maken. Vandaar dat ze ook niet voor niks zeggen, de grote opdracht, de gemeentestichting, neem je kruis op en wandel. Lijden en vreugde zijn fundamentele zaken voor ons christenen. Dat is de les van de Chinese kerk, van de kerk in vervolging voor u en mij. Lijden en vreugde zijn fundamenteel. Daarom is de evangelisatiemethode in daar ook heel anders. Daar wordt echt niet gezegd, neem de Heer Jezus aan, want dan gaat het leven over rozen. Nou, daar niet dus. Het gaat niet over rozen. De Heer zegt niet voor niks. Het kost jezelf. En als je dingen voor mij neemt, dan gaat het mis. En daarom zeiden sommige discipelen ook, in Matthäus, die reden is zo hard. En de discipelen, die wilden leren, verlieten hem. Omdat er concreet iets gevraagd werd. Het geven van jezelf. Een ander uitnemende erachter dan jezelf. Een gedrag te betonen waarin staat waardiglijk de roeping waarmee je geroepen wordt. Als jij zegt christen te zijn, wil ik de kenmerken in jou zien. Zo is dat natuurlijk een cultuur die ontstaat in vervolging. En dan moet je voorzichtig zijn hoe je dat in een vrijheid hier gaat overdragen. Je moet niet dingen altijd vergelijken. Ik wil me daar ook weer voor bewaren, maar het is wel belangrijk om ons te realiseren, is het de vreugde van de Heer die mij nog leidt? Of neem ik alles zomaar aan en alweer als er tegenstand komt, dan ben ik heftig, ga ik er tegenin en ik zal ze wel eens leren. Wat gedrag en welk gedrag hoort bij die vrede die alle verstand te boven gaat? Volgende keer ga ik op die punten in. Want het gaat over het belang van wedergeboorte. Het gaat om de noodzaak van de vervulling van Gods geest. Het is belangrijk dat je je zonde en dat je belauwtoont. Zeker als er avondmaal is. Het nastreven ook van wees heilig, want ik ben heilig. En het is ook heel belangrijk om in waarheid te wandelen, elkaar lief te hebben en één ding verwacht, hij komt. Nou, die dingen wil ik wat meer uitwerken. De aanleiding ook van wat ik in dit boekje gelezen heb. En heel bijzonder om te ervaren hoe belangrijk het is. Waar sta ik als broeder en zuster in deze wereld? Wat is mijn getuigenis? Hoe kom ik over? Ben ik een chagrijn of ben ik in de blijdschap? De verblijd u in de Heere ten alle tijden en de kracht ligt in vreugde. Heb ik geen vreugde meer, dan raak je langzamerhand van je kracht af. Daarom werd het in Israël in Nehemia verboden om chagrijnig te zijn, maar je te verblijden. Nou, bij deze. Dat geldt ook voor mij. We gaan een moment van stil gebed hebben en dan geef ik het graag over aan Rens. Dat betekent tot het avondmaal. Dank u wel, Heer, dat u ons bepaald heeft bij de kerk over de gehele wereld. Dat u ons bepaald heeft bij vervolging. Handelingen 1 vers 8, Handelingen 8 vers 1. En toen ze vervolgd werden, spraken zij het woord met vrijmoedigheid. In sommige landen is dat bijna niet meer mogelijk. Je wordt gepakt, je wordt in heropvoedingskampen gezet. Als je anders bent, word je niet aanvaard. Heere God, het gebeurt ook hier. Dat je van bovenaf gedwongen wordt bepaalde dingen te doen. En daarom willen we ook dit alles bidden dat de kerk hieruit mag leren totdat u komt. En dat we met verblijd hart, verheugd, mogen ervaren. We gaan naar u toe. De bazuin heeft geklonken. We zullen voor altijd bij u zijn. Ons hart verbonden met uw hart in alle omstandigheden. Geprezen zij daarvoor uw wonderbare naam. Amen.